Nee, niet weer de zoveelste Netflix-serie.
Kom naar de Monday Moves van BNR op 17 juni in De La Mar. Met deze keer op het podium de makers van de succesvolle podcast Napleiten. De Nederlandse rechtsstaat staat onder druk. Bedreigde toga-dragers, roep om strengere straffen en de vraag hoe je ervoor zorgt als advocaat dat je niet eindigt als boodschappenjongen van de onderwereld. We gaan het bespreken, onder leiding van mij, Art Rooijakkers, op 17 juni dus in het De La Mar Theater in Amsterdam. Check bnr.nl/mondaymoves.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
Welkom bij de CryptoCast met vandaag. Betaalbedrijf Circle komt met een nieuwe euro stablecoin op de markt. Is daar vraag naar? En ook decentrale crypto-platformen komen in de knel door dalende prijzen. Wat is er nou aan de hand rond Solana? Dit is aflevering 225 van de CryptoCast met een half uur crypto-nieuws op de radio. Daarna gaan we door als podcast over de bear market, waar we nu tot onze strot in zitten. Met als gast vandaag Peter Slachter, welkom.
Dank je wel.
En mijn co-host is Bert Slachter, ook welkom.
Hey.
Ja, wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook, ja, riskant. Goed, we gaan het hebben over betaalbedrijf Circle. Dat komt met een nieuwe stablecoin gebaseerd op de waarde van 1 euro. Eerder bracht het bedrijf de USDC stablecoin op de markt. Een stablecoin gebaseerd op de dollar. Bert, een euro stablecoin, is dat bijzonder?
Ja, eindelijk is die er. We hebben het al heel vaak over gehad, hè, dat de op de dollar gebaseerde stablecoins, ook wel als de crypto-dollars genoemd, dat die, nou, ik denk 99,9% vormen van alle waarde die in stablecoins zit.
Ja.
En waar is die euro nou? Of de yen of de frank? Ze zijn er eigenlijk allemaal niet. En waarom dan niet en zo? En nou komt dus in één keer Circle daarmee met het plan om een euro-zusje van de USDC te maken.
En zij menen dus dat daar vraag naar is.
Nou, dat is daar moeten we dus even over hebben. Zo van waarom komen ze daar nu mee? Maar eerst even over wat het dan is. Hè? Het idee is om hetzelfde te doen als de USDC, maar dan met euro's. Dus ook helemaal gereguleerd, dus onder hetzelfde toezicht als de USDC staat. Want dat is bijzonder aan USDC. We hebben het ook heel vaak over Tether gehad. Dat is dan die stablecoin die dan, nou ja, gedekt zou zijn door hele matige reserves, dus matige kwaliteit. Bijvoorbeeld bedrijfsobligaties die misschien helemaal niet verhandelbaar zijn, allemaal dat soort dingen. En USDC deed het dan heel netjes. Nou, dat gaat dus ook met die euro-C gebeuren. Dus ook full reserve. En 30 juni, dus over een ruime week al, zou die al gelist gaan worden. Dus dat is het plan om dat te gaan doen.
Gelist, dat betekent dus te koop en te verkopen ook op exchanges.
Ja, dat hebben ze meteen goed geregeld, hoor. Dus bij Bitstamp en Binance en FTX en Huobi bijvoorbeeld als grote exchanges, maar ook op allerlei decentrale liquidity pools zoals Uniswap gaat die beschikbaar komen, maar ook support vanuit Ledger en MetaMask bijvoorbeeld meteen al. En Fireblocks,
dat is Ledger ook en MetaMask, dat zijn wallets.
Zijn wallets,
dus dan kun je hem ook inderdaad in je wallet stoppen.
Ja, en Fireblocks ondersteunt hem ook meteen. Dat is ook wel belangrijk, want dat is een soort van technologie die door heel veel bewaar- en handels- en brokers bewaarplatforms gebruikt wordt om voor hun klanten dingen te doen. Dus dat betekent dat heel veel crypto-brokers eigenlijk vanaf het begin hem ook meteen kunnen ondersteunen.
Ja, hij kan wel een beetje terugvallen, vallen, hè? Vind je niet?
De euro stablecoin.
Ja, vanuit Circle.
Overviel het jou? Had jij hem niet verwacht?
Nou, ik weet dat er wel een paar partijen bezig waren met het uitbrengen van zo'n euro stablecoin. Maar ik wist niet dat Circle ermee bezig was. En ik ben benieuwd of die partijen nou een beetje het idee hebben van, hey, ons kaas is van ons brood gegeten. Want we hebben nou wel een grote partij die in één keer zo'n euro stablecoin uitbrengt.
Ja, en waarom verwachtte jij het niet van Circle?
Ik kwam niet in me op. Zeg maar, die zijn bezig met die dollar en die hebben een prima positie.
En handen daar vol.
Het had natuurlijk gekund, maar ik had eigenlijk verwacht dat ik dan wel iets eerder al had gehoord of aangekondigd had gezien of zo erover. En nu was het gewoon van, joh, hij komt, 30 juni is hij er al. En met een grote knal wordt hij de markt opgebracht.
En wat is jouw idee van wie gaat dit ding willen gebruiken?
Ik denk dat er wel vraag is naar een digitale euro voor grensoverschrijdende betalingen bijvoorbeeld. Ik denk ook dat het in de context van smart contracts, dus in decentralized finance-achtige omgevingen, ook dat daar ook use cases voor zijn voor zo'n digitale euro. Maar ik denk eigenlijk dat de sterkste nog is gebruikers die euro's willen aanhouden, maar niet het crypto-ecosysteem willen verlaten. Nou ja, dat kunnen gewoon mensen zijn, handelaars zijn, maar dat zijn bijvoorbeeld ook de partijen die crypto's bewaren voor hun klanten.
Ja.
In plaats van dat ze dan euro tegoeden moeten aanhouden, kunnen ze dan gewoon stablecoins aanhouden.
En je kunt dat ding
voordeel daarvan is dat je bijvoorbeeld geen negatieve rente betaalt. Nu is wordt dat ook wel weer afgebouwd. Hè? Dus de vraag is of dat over een half jaar nog een probleem is. Maar je hoeft en het ecosysteem niet uit, en je hebt de kosten van de reguliere euro niet.
Ja, en je kunt hem waarschijnlijk in veel gevallen sneller over de wereld verplaatsen dan een gewone euro.
Ja, precies. Exact. Ja.
Ja, er waren ook Nederlandse partijen in de sfeer van energiemaatschappijen, netbeheerders, elektrische autobouwers, die waren bezig met allerlei projecten, ook in Nederland, waarbij de elektrische auto bij het laden betaalt. Machine naar machine.
Automatisch.
En ja, die waren ook op zoek naar een eurostablecoin. Dus vanuit hen was ook al een project gestart om dat te gaan verkennen van hoe kunnen we dit nou doen. En nou is hij er ineens. Dus het is daadwerkelijk een oplossing voor een vraag in de markt.
Ja, en als ik jullie zo hoor en als ik denk aan de dollar stablecoins die er zijn, waarvan ook wel gezegd is, ook in de Verenigde Staten zelf, hebben we dan eigenlijk nog wel een dollar nodig die bij de centrale bank vandaan komt, een digitale dollar. Kan dit de Europese Centrale Bank het gras voor de voeten wegmaaien met hun digitale euro?
Nou, in ieder geval is het er heel veel eerder, hè? Want die digitale euro die er gaat komen, de CBDC, de Central Bank Digital Currency van Europa, die gaat er op z'n vroegst in 2026 zijn en waarschijnlijk nog wel later. En die zal ook niet een onbeperkte hoeveelheid toestaan, waarschijnlijk. Hè. Dus het gesprek gaat er nu over van, krijg je dan 3.000 of 7.000 of 10.000 euro maximaal wat je mag aanhouden.
Ja.
Dus de toepassing daarvan zal wellicht, hè, de specificaties liggen nog niet vast, maar ook beperkt zijn. Dus deze heeft daadwerkelijk wel een hele hoop voorsprong, inderdaad. Ja,
ja. En moeten we de pijnlijke vraag toch even stellen? Ik richt het maar even aan jou, Peter.
Ja, de pijnlijke vraag.
Je bent hier toch. Krijg niet zo vaak de kans. We hebben gedoe gehad rond de dollar stablecoins. De USDT, de Terra is ten onder gegaan. De UST, Tether, heeft gewankeld. Dit is een stablecoin, maar hoe stabiel gaan we denken dat hij is?
Nou, ik denk als we even uitzoomen, hebben we nu twee categorieën stablecoins gezien de afgelopen 2-3 jaar. En eentje noemen we de algoritmische stablecoins, zoals Terra, dat was daar een voorbeeld van. En we hebben de centraal beheerde stablecoins, zoals Tether, maar ook USDC, USD-coin. Nou, die eerste categorie, daar hebben we eigenlijk steeds van gezien, dat werkt niet zo lekker. Met als laatste voorbeeld de implosie van Terra.
Ja.
Mogelijk wordt er in de toekomst verder mee geëxperimenteerd. Dat kan. Ik hoop dat er dan heel groot een label pas op en experiment bij staat in plaats van dit is een volwassen product.
Ja, ja.
Maar eigenlijk van de centraal beheerde stablecoins, die worden zo beheerd dat voor elke euro of dollar die in de kluis gaat, wordt er één stablecoin uitgegeven en ze kunnen ook weer ingewisseld worden. Het vertrouwen in die mechaniek, die is eigenlijk altijd wel overeind gebleven. Het klopt wel dat Tether op de markt iets afgeweken is van de dollar, eigenlijk fluctueert die daar constant omheen. Mm-hmm. Maar de pack, en dat is het punt waarop je ze kunt inwisselen, die is nooit gebroken. Nou, en Tether heeft daar daadwerkelijk wat reputatiewerk te doen. Voor Circle geldt dat daar eigenlijk altijd wel openheid over is geweest.
Ja, want die transparantie is heel belangrijk voor het vertrouwen.
Die houden zich best wel aan hoge standaarden als het gaat om hun reserve. En doen daar het boekje ook over open. Dus ik ga er ook vanuit dat de euro eigenlijk op dezelfde betrouwbare manier de markt inkomt als dat voor USDC geldt.
Ja,
letterlijk hetzelfde, hè? Want ze gaan die euro's dus in Amerika aanhouden bij Silver Bank. Hè? Dat is de partij waar ze hun reserves gaan stallen. Dus dat is natuurlijk heel opvallend dat ze dus een euro stablecoin uitbrengen helemaal in de VS. Dus inclusief de reserves in de VS aangehouden bij een Amerikaanse bank. En ze zullen dus ook niet straks onder MiCA vallen in eerste instantie. Dus er is zelfs een mogelijkheid dat straks onder MiCA deze euro stablecoin niet in Europa gebruikt mag worden, maar wel overal daarbuiten. Hè? Tenzij ze dat inderdaad onder de MiCA ook nog zich laten reguleren.
Heel wonderlijk.
Heel bijzondere situatie. Ja. Kijk, we hebben natuurlijk al vaker ook over waarom is die Eurostablecoin er nog niet hier in Europa geweest. Nou, dat heeft deels te maken met de financiële markten. Want het businessmodel is hier heel moeilijk rond te krijgen. Omdat je rente moet betalen over datgene wat je in de kluis hebt, in plaats van de rente op ontvangt, zoals in de VS. Dus je kunt daar veel makkelijker een stablecoin ontwerpen. Hè, want je, als je een 100 miljard in de kluis hebt liggen en je krijgt 1%, dan heb je 1 miljard per jaar om je bedrijf te draaien. Heb je hier 100 miljard in de kluis, je moet 0,5% per jaar betalen, dan moet je 500 miljoen aftikken om dat überhaupt te hebben. Ja. Dus dat is heel lastig. Nou, dat is nu aan het verdwijnen. En dat is ook makkelijker buiten Europa, omdat buiten Europa vraag naar euro's is. Dus je kunt daar makkelijker euro's goedkoop aan. Aanhouden.
Het is wel heel bijzonder. En ik kan me voorstellen dat bij de Europese Centrale Bank de tanden luid knarsen. Want dan krijg je een euro waar ze helemaal niets over te zeggen hebben.
Nou ja, in MiCA hebben ze ook verschil gemaakt, hè, tussen kleine en grote e-money tokens, noemen ze het dan. Dit zou dan vallen onder significant e-money token. En de regulering daarvan, de eisen zijn best wel strenger dan in de VS. Dus het is ook gewoon qua regelgeving makkelijker om dit in de VS te doen. Dus het is heel bijzonder wat hier gaat gebeuren. Ik ben ook heel benieuwd hoe straks of dit een beetje tractie krijgt en groot wordt. Ja. En hoe dan de MiCA in Europa hiermee omgaat.
Oké, dat gaan we nauwlettend volgen. We moeten het nu over de prijzen gaan hebben. Pijnlijk onderwerp, dus jij ook een pijnlijk onderwerp. Onder de $20,000 stond de bitcoin. Zelfs even onder de 18.000, 17,5 was het geloof ik op een gegeven moment. Ja, wat maak je ervan? We zijn, en dat is nog een belangrijke grens, we zijn lager geweest dan het vorige all-time high. Dat is redelijk uniek, toch? Dat je in een bepaalde fase het vorige all-time high, dat je daar doorheen zakt.
Ja, tot nu toe wel. Maar dat is wel een beetje, dat is wel goed dat we het hier even over hebben. Want dit is wel een soort...
Moeten we dit een keer uitpraten?
Ja, we moeten het echt een keer uitpraten. Nou, kijk, het is wel een soort, hoe zal ik dat noemen? Een soort dingetje in crypto dat mensen het al hebben over dingen die nog nooit gebeurd zijn.
Ja, in 12 jaar.
Ja, nou ja, los van 12 jaar. Kijk, het is, ik bedoel, voor de grootste ramp geldt altijd dat die nog niet gebeurd is tot dat moment. Anders was het de grootste niet. En ik moet dan altijd denken aan dat kalkoenen van Nassim Taleb. De kalkoenen die elke dag gevoed worden door de boer. En die kalkoenen die krijgen elke dag meer overtuiging over het idee dat de boer een fijne vent is. En de dag voor Thanksgiving, dat is de dag, waarop ze de meeste overtuiging hebben dat de boer een fijne vent is. Die grafiek die gaat omhoog tot die naar beneden gaat. Dus nee, het is nog nooit gebeurd. Er is nog nooit een kalkoen geslacht. Nee, tot Thanksgiving. En dan ineens wel. Dus het is een heel raar idee om te zeggen, nou, het is nog nooit gebeurd, dus het zal nu ook wel niet gebeuren.
Ja.
Maar goed, even dus laten we dat type argument gewoon vanaf nu altijd. Dan moet je dus op je hoede zijn.
Ja.
Maar wat dus wel heel geinig is, is dat als je kijkt naar market cap, marktkapitalisatie, dus de totale waarde van alle bitcoins bij elkaar, dan zijn we helemaal nog niet onder de vorige all-time high geweest.
Ah ja, omdat er meer bitcoins zijn. Meer maar bitcoins. Nou zit jij weer die regel te redden.
Nee, maar goed. Dus dat is
toch nog een keer voor het eerst gebeuren.
Ja. Je kunt dingen altijd van verschillende kanten kijken. En bij CME, dus dat is aan de Chicago Mercantile Exchange genoteerde bitcoin, daar is die ook niet onder de 20.000 geweest, want die was dicht dit weekend.
Oh.
Dus er zijn allerlei manieren waarop
dan krijg je weer een gat dat gevuld moet worden. Hè? Dat is
in ieder geval niet, want hij was dus weer op het punt waar die sloot. Ongeveer.
Oh juist, oké, goed. Nou ja, maar het gaat gewoon niet zo goed met de bitcoin op dit moment.
Nee, kijk, we hebben natuurlijk een tijdje terug Terra en Luna gehad als katalysator van een behoorlijke naar beneden storting, crash, hoe je het wil noemen. En nu hadden we een andere katalysator, namelijk Celsius en de onzekerheid die daar omheen ontstond.
Ja, en 3AC, Three Arrows Capital.
Ja, dus wat je eigenlijk ziet, en daar gaan we het straks in het podcastgedeelte uitgebreider over hebben, dat er is gewoon te veel risico genomen door centrale partijen, zoals Celsius en Three Arrows Capital en nog een aantal anderen. En ze hebben te veel risico genomen door met leverage dingen te doen, hè, dus met geleend geld.
Ja.
En door hun kapitaal op plekken vast te zetten waar het niet makkelijk liquide te maken is, terwijl er wel klanten zijn die het direct kunnen opeisen.
Waardoor ze de bankrun niet konden
oplossen. Waardoor een bankrun überhaupt iets een mogelijkheid wordt. En dat geldt voor Three Arrows Capital, niet voor hun eigen geld, maar voor Celsius wel. En omdat er blijkbaar een hele grote mate van verwevenheid is tussen partijen. Dus partijen zijn allemaal elkaars tegenpartij. Dus dat betekent
investeren
dat
je in elkaar in een cirkel.
Ja, dus dat betekent dat je besmettingsgevaar hebt. Dus als het bij de een fout gaat, dan heeft de ander daar last van en dan heeft de ander. En zo gaat dat, weet je, als een soort olievlek kan het door zo'n sector gaan. Dus dat is wat we feitelijk zagen de afgelopen week. Maar wat ook een hele hoop onzekerheid introduceerde. Want hoe ver gaat dit dan? Hoe erg is het? Wat gaat er allemaal mis? Kan het nog gered worden? Of weet je wel, die onzekerheid zorgt er ook voor dat mensen het dan toch maar verkochten. En dan gaan dingen natuurlijk nog veel verder dalen. Ja. Dus we zien eigenlijk dat afgelopen 1-2 weken er een best wel groot verschil is ontstaan tussen de koers van Bitcoin die je zou verwachten als je het zou vergelijken met andere financiële markten. En waar natuurlijk best wel correlatie tussen is geweest. En hoe het nu gaat met Bitcoin. We zijn gewoon een stuk lager dan op basis daarvan te verwachten is.
Maar dat is altijd, hè, er is altijd een doorschieten van de Bitcoin-markt. Als het omlaag gaat, gaat het extra hard omlaag. Gaat het omhoog, dan gaat het.
Nou, je kon ze vanaf januari best wel aardig op elkaar leggen. Soms was er wel wat verschil, maar dat kwam elke keer weer terug.
In de extreme.
En nu in de extreme zit er echt een eind onder. Dus,
Eén ding nog eventjes waar veel sprake van is, is het woord capitulatie. Dat is iets waar iedereen op zit te wachten, want na de capitulatie wordt het beter. Maar wat is dat, capitulatie in de Bitcoin-markt? Wat moet je daar je bij voorstellen?
Ja, capitulatie, dat zou het letterlijk kunnen vertalen, hè, als opgeven. Mensen geven het op.
Witte vlag.
Precies. Ik stop ermee. Dus stel dat je op een gegeven moment op verlies staat, dan zou je kunnen zeggen van, ik wacht tot die koers weer gaat stijgen. Hè. Het komt wel een keer goed. Hè. Mijn horizon is lang genoeg. Dus op enig moment dan sta ik weer in de plus. Ja. En dat is zeg maar de standaard als je een bepaalde trade hebt, totdat je, of zeker als je voor lange termijn investeert, totdat er een punt komt dat je het vertrouwen of het geloof verliest. En dan geef je het op en dan verkoop je tegen verlies. Je verkoopt alsnog, zeg maar. Ondanks het feit dat je het misschien eigenlijk niet eens van plan was. En dat is een beetje de narratief eromheen. Mm-hmm. En dat zie je, dat is het verschijnsel zie je doordat in een dalende trend er in korte tijd heel veel verkopen plaatsvinden, hoog volume, een hele grote daling van de koers. Nou, dat zagen we wel. Bij Bitcoin kun je het nog wat specifieker meten. Want bij Bitcoin kun je namelijk zien, op basis van on-chain analyse, hoeveel gerealiseerde verliezen er zijn. Dus hoeveel Bitcoin er daadwerkelijk tegen verlies op de blockchain een transactie hebben gemaakt. Zeg maar de optelsom van alle verkopen tegen verlies, dat noemen we de realized loss. En dat is wel een hele aardige indicator voor capitulaties. Die vallen ook op de kaart heel mooi samen, op de grafiek, met die hele scherpe bodems. Ja, en de afgelopen 7 dagen is er $20 miljard aan verliezen gerealiseerd. Dus dat is wel, ik denk dat je dit wel een capitulatie kunt noemen, of het de bodem of
dat weet je
de capitulaties, dat weet pas over een half jaar. Hè? Want dat is met name heel erg afhankelijk nu van de macro-economische omstandigheden en het monetair beleid. Dat is leidend. Ja. Dit was.
Als er weer een coronacrisis uitbreekt of zo, dan kan het toch nog verder. Ja, oké. We gaan nog snel even hebben over het op Solana gebaseerde decentrale leenplatform Solend. Dat zit in de problemen. Dalende prijs, er dreigt een grote, ze noemen dat een whale, bezitter van Solana tokens geliquideerd te worden, maar er is vergaderd en gestemd en er is toen ook weer een stokje voor. Peter, kun jij vertellen wat de geschiedenis precies is geweest?
Dat is best een mooie samenvatting, vond ik.
Oké. Okay. Iets meer details. Gewoon naar het draaiboek, hoor.
Kijk, Solend heet het, hè? Dus dat is inderdaad wat je een leenplatform, een decentraal leenplatform, althans voor zover je dat decentraal kunt noemen, draait op Solana. Daar kun je al vraagtekens bij zetten. Dus dat draait zolang Solana draait.
Dat vertrouw jij niet zo te horen.
Die is in de afgelopen het afgelopen jaar best wel vaak tot stilstand gekomen, die blockchain.
Ja, wel in de top 10 qua market cap, hè?
Ja, zeker. Er heeft heel veel hype omheen gehangen. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Ik zit niet heel diep in de Solana-wereld.
Oké.
Zo'n leenplatform, die biedt een aantal pools aan, zo heet dat. Daar kun je je geld instorten, in uitschenken. En als je dat doet, kan dat geld uitgeleend worden aan een ander die daar behoefte aan heeft. En zo wordt er rendement gegenereerd. En dat ontvang jij dan op je uitgeleende geld. Ja. En nu was er inderdaad iemand met diepe zakken, kennelijk. Die, ik weet niet precies hoeveel Solana die erin heeft gestort, maar dat behelst uiteindelijk meer dan 95% van het totaal. Dus één grote speler die een groot gedeelte van de liquiditeit eigenlijk bezat.
Niet van alle Solana's, maar in die pool.
In die pool.
Ja, oké. Okay. Ja. Eén project.
Dus het project zelf is niet Solana, dat is Solend. Maar die draait op de Solana blockchain. Dus daar, okay. Daar worden dan Solana tokens ingestort. De vijver is gevuld met Solana tokens, zo moet je het even zien. En er ontstond een probleem, want de prijs van Solana die daalt. En dat betekent dus dat de waarde van je onderpand, van de leningen, die daalt. En deze meneer of mevrouw of organisatie die had voor de gestorte Solana tokens had hij een lening genomen. Ter waarde van $105 miljoen of iets dergelijks. Veel in ieder geval. En er moet een bepaalde marge overblijven, anders wordt zo'n lening geliquideerd. Ja. Nou, en wat nou het probleem was, de liquiditeit in dat Solent-ecosysteem, die pools was eigenlijk te laag om die lening te kunnen liquideren. En ja, als dat dan toch zou gaan gebeuren, dan levert dat allerlei akelige problemen op. Hè, waardoor eigenlijk de community zoiets had van ja, zo zetten we ons Solent op het spel. En misschien ook wel de prijs van Solana. We weten niet precies hoe dat, wat het besmettingsrisico is naar buiten toe. Dus wat gaan we met z'n allen doen? We doen een voorstel, namelijk dat we, het team achter Solent, een aanpassing doet aan de smart contracts waar die dat leenmechanisme beheren. Zodanig dat ze in plaats van dat het protocol automatisch die lening liquideert, dat ze dat handmatig konden doen via een over-the-counter trade bijvoorbeeld, achter de schermen. En dus in feite zou je kunnen zeggen,
Hou het weg van de exchanges, waar het de prijs, de wereldprijs kan beïnvloeden.
Nou ja, dus voordat het allemaal automatisch afgewikkeld wordt, ja, zouden ze vanuit de DAO, want het is een decentrale organisatie, zouden ze een poging doen om die liquiditeit uit de pool te halen en dat zelf dan te liquideren. Nou, daar kwam allerlei commentaar op. Daarop volgde een volgend voorstel, namelijk om het eerste voorstel toch te annuleren. Die is ook geaccepteerd. En wat het vervolg gaat zijn, weet ik niet.
Nee, dus het gevaar dat ze proberen te bezweren, namelijk dat het dan op de toekomst van Solana van invloed zou zijn, dat is dus nog steeds aanwezig.
Ja, dat denk ik wel. Ja. En hoe dat precies uit gaat pakken, weet ik niet.
Misschien... Het gekke is dat Solana het nog best goed heeft gedaan als token op de wereldmarkt.
Ja, ik weet eigenlijk niet hoe Solana...
Afgelopen week nu enkele tientallen procenten in waarde.
Ja, dat hangt een beetje vanaf hoe ver die daarvoor gedaald was natuurlijk.
Ja, dat ook dan... weer.
ik zie ook wel berichten langskomen van ja, 100% stijging. Maar dat was dan nadat een daling van 99% ja, bijvoorbeeld.
In het geval van Solana geloof ik 92% gedaald sinds de all-time high. Ja, dus dan mag die stijging mag ook wel weer.
Ja. Oké, goed. Nou, wonderlijke geschiedenis. We laten het hierbij, want de tijd is om in deze CryptoCast. We gaan het in de podcast zo direct met z'n drieën hebben over de bear market. In hoeverre we daarin zitten, nou dat is eigenlijk wel zeker. Maar ook hoe we daar weer uitkomen en hoe lang dat gaat duren en hoe diep we nog kunnen zinken enzovoort. Met andere woorden, gaat Bitcoin naar nul en naar een paar ton of iets daartussenin? Dat is eigenlijk de grote vraag. En tot zover deze CryptoCast op BNR. Als je het leuk vond, luister dan ook eens naar de AIX-factor op BNR. Ook een programma over investeren en beleggen. Bedankt Peter Slachter, bedankt Bert Slachter. Wie meegaat naar de podcast tot straks, wie het hierbij laat, ook heel erg bedankt. Graag tot de volgende week bij de CryptoCast op BNR.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.